Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen opnieuw uit Psalm 47 en nu vers 3 en vers 4. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Psalm 47, het derde en het vierde vers. Gemeente, nadat we ons geloof beleden hebben, zingen wij Psalm 8, vers 5. Gij deed hem, en dat mogen we ook lezen als de Heer Jezus, wel een weinig, een korte tijd beneden het engelenheren rang en plaats bekleden, maar u hebt hem ook uw rijkste gunst betoond en hem met eer en heerlijkheid gekroond. Psalm 8, vers 5. Zo wordt die psalm ook uitgelegd in de Hebreeënbrief. Wij belijden ons geloof vanmorgen met zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus. Met vraag en antwoord 49. En daar wordt de vraag gesteld. wat nut ons de hemelvaart van Christus? Wat heb je daaraan dat de Heere Jezus naar de hemel gevaren is? En dan is het antwoord ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten tweede, dat wij ons vlees, onze menselijke natuur, in de hemel tot een zeker onderpand hebben. Dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Amen. We lezen het hemelvaartsevangelie uit Handelingen 1 en de eerste 11 versen. Handelingen 1 vers 1 tot en met 11. En daarna lezen we uit 1 Petrus 3 vers 13 tot 4 vers 6. U krijgt vanmorgen een preek op verzoek, want er is mij gevraagd of ik over dit gedeelte wil preken uit 1 Petrus 3. Dus dat lezen we zo meteen. Maar eerst Handelingen 1 vers 1 tot en met 11. En daar luidt het woord van God als volgt. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Tot zover, gemeente, de eerste schriftlezing. En dan nu 1 Petrus 3 vanaf vers 13. En we lezen tot en met 4 vers 6. 1 Petrus 3 vanaf vers 13. Daar luidt het heilige woord van de Heere God als volgt. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heer in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goede doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Door wie hij ook toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd. Waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Tot zo, we lezen nog even door, gemeente, ook hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 6. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden van de zonde, om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want we hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van heidenen gedaan. En gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en ze belasteren u. Maar ze zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar zouden leven naar God in de geest. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, willen gaan bidden. We doen ook voorbeden. We doen voorbeden voor mevrouw Mulder. Zij is in het ziekenhuis weer opgenomen. En het zag er naar uit dat het nog een teen afgezet moest worden. Dat die is behouden kunnen worden. Maar goed, het blijft wel wat spannend. Dus we willen voor haar bidden. We bidden ook voor de heer Nico Slootweg. Weliswaar geen lid van onze gemeente. Maar goed, hij komt hier wel regelmatig in de kerk. En we willen hem ook opdragen. Hij ligt in het ziekenhuis. Zijn bloedwaarden waren helemaal niet goed. En we hopen toch ook dat hij weer spoedig thuis mag komen. Dat ze ook de oorzaak daarvan kunnen vinden. Laten we samen de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, wil u hartelijk danken dat we hier mogen zijn. Wat is er mooier vanmorgen dan u, de Heer Jezus, de eer en de lof en de dank toe te brengen. En we mochten dat al doen toen we het samen zongen, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En laat het vanmorgen, Heren, in ons hart juichen, omdat wij mogen zien op U, de grote koning, die naar de hemel gegaan is, die door de hemelen doorgegaan is en die nu zit aan de rechterhand Gods en die daar ook voor ons bidt. Heren, wij bidden U, zie ons vanmorgen aan in de Heer Jezus. En als we uw woord horen, Heren, wil dan zelf ervoor zorgen dat het ons niet iets, maar heel veel, ja, alles te zeggen heeft. Dat we er vanmorgen door aangeraakt worden, dat we er vanmorgen door bemoedigd worden, misschien ook wel vermaand worden. Dat het ons zal brengen, voor het eerst, maar ook opnieuw, tot geloof en tot bekering. En Heren, dan weet U precies ook wat een ieder van ons nodig heeft. Hoe wij tegenover U staan in dit leven. Hoe we staan tegenover de ten hemel gevaren koning. Of Hij ons hart heeft. Of onze wandel ook in de hemelen is waar Uw Zoon is. Of dat wij nog zo aan de aarde vastzitten. Heere God, U weet hoe het is in ons leven. En we bidden U, wil onze harten trekken naar U, Heer Jezus. En dat we vanmorgen op U gericht mogen worden. Wilt U daarvoor de prediking gebruiken? Openbaar Uzelf aan ons. Laat U zien, Heer Jezus, wie U bent in Uw heerlijkheid. En dan mogen we U vragen om zo het woord wat we hoorden, wat gelezen werd en wat zo verklaard wordt en ook toegepast aan ons hart, om dat te zegenen. We U nodig daarbij. Zonder U kunnen wij ook niets doen en zonder Uw Heilige Geest. O Heilige Geest, werk toch in onze harten en verbind ons door dat ware geloof aan de Heer Jezus Christus. U alleen kunt ons dat ware geloof geven. Dat hebben wij niet uit onszelf. Dat weten we maar al te goed. Toch, Heer, roept U ons er wel toe op en wilt U het ons toch ook schenken? Dat is dan toch ook Uw belofte, Heer. En dan komen we bij U, ook met onze zorgen en met onze noden. Want al geeft de hemelvaart veel vreugden, er is toch ook in dit aardse tranendal vaak nog veel verdriet. En daar weet U ook van, Heren, als we moeite en zorgen op ons levenspad krijgen. Als we dingen krijgen waar we, ja, die ons diep raken, die ons uit ons evenwicht brengen, die ons verdriet geven. En dan weet U van in ieder van ons ook wat dat is. En Heren, dan brengen we die dingen ook bij U. En we vragen U, wil zelf in Uw gunst op ons neerzien en geef dat alle dingen die we mee moeten maken ons ook meer aan U verbinden. Dat het ons maar leert om afhankelijk te worden van U en aan de troon van Uw genade te zijn. Heren, dan willen we ook bidden voor onze zieken. Dan denken we vanmorgen in het bijzonder aan mevrouw Mulder in het ziekenhuis. Wilt U haar gedenken, Heren, geef dat zij ook herstellen zal, dat de groei van de bacterie toch tot staan mag komen. En dat het, ja, Heren, dat U bovenal ook met haar ziel bent. Als ze in het ziekenhuis is, dat ze toch mag zien op Hem, de ten hemel gevaren koning. En dat bidden we ook voor Nico Slootweg. Heren God, wat was het ook moeilijk voor hem dat hij naar het ziekenhuis toe moest. Maar wilt U hem ook gedenken en ook geven dat de oorzaak gevonden zal worden en dat hij toch ook zal herstellen. Ja, Heere God, geef ook hem dat hij met zijn hart mag zien op de Heere Jezus. O Heere, geef ons dat maar allen. Dat Hij groot wordt in ons leven en alles voor ons zal betekenen. Dan kan het wel moeilijk zijn. Dan kunnen we door diepe dalen heen moeten. Dan kunnen we door strijd en lijden heen moeten. Dan hadden die mensen aan wie Petrus schreef ook mee te maken. Maar Heere, dan wilt U toch ons hart opwaarts heffen. Heere, wij mogen U zo danken voor het werk wat U gedaan hebt, Heer Jezus. Dat U naar de hemel gegaan bent. Dat is ook een groot wonder dat U dat alles wilde doen. U wilde afdalen tot in de diepste diepte. Maar U bent ook opgevaren in de hoogte. Heere, zo komen we dan bij U ook in deze wereld die niet weet dat U regeert. En we bidden U, o wilt U zijn overal vanmorgen waar Uw woord verkondigd wordt, maar wilt U ook daar zijn waar mensen U niet kennen, waar mensen zo van U vervreemd verder leven. En wilt U nog geven en nog trekken, Heer, nog brengen onder de prediking van uw woord. Dat er wonderen mogen gebeuren, ook hier in Noordwijk, waar zoveel mensen nog zonder u zijn. O grote God, geef ons een hart wat ook bewogen is met onze naasten. Omdat we ook weten dat zonder u een eeuwige duisternis wacht. Ach, lieve Heere, zie zo zelf op ons neer in uw genade, opdat wij ook voor anderen weer een middel mogen zijn om hen te brengen tot de koning. Ja, Heere, dat kunnen we ook uit onszelf niet. Daar hebben we ook zo u bij nodig. Denk aan ons in uw genade. Geef ons wijsheid en verstand. Vanuit onszelf missen we dat ook. En we bidden u deze dingen dan. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven gaan geven. Allereerst voor Stichting Cyrus. En in de tweede rondgang voor de instandhouding van de eredienst. Voor de derde rondgang voor het kerkgebouw. De Heere God zegene u en hij zegene uw gaven. En we willen gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 110, vers 1, vers 2 en vers 3. Psalm 110, 1, 2 en 3. gemeente en preek op verzoek. Vanuit de Bijbelkring van onder leiding van broeder Van Vliet kreeg ik de vraag of ik met Hemelvaartsdag wilde preken over 1 Petrus 3 vers 19 en vers 22. Nou, dat wil ik graag doen. Want ja, ik hoop straks na Pinksteren nog wel weer verder te gaan, ook met de Petrusbrief, zoals ik in het maandblad al schreef. En waarom niet nu alvast iets van uit hoofdstuk 3 naar voren halen? Nou moet ik wel zeggen, het is niet het makkelijkste gedeelte van morgen. Maar goed, ik probeer natuurlijk het zo eenvoudig mogelijk te houden. En ik hoop vooral dat ik de hoofdlijn van het Bijbelgedeelte voor u en voor mezelf een beetje duidelijk kan maken. En laat ik dat meteen dan zeggen. De hoofdlijn van dit Bijbelgedeelte is dat Heer Jezus de overwinning heeft behaald. Nou, dat is nou ook helemaal iets van hemelvaart. Christus heeft de overwinning behaald. Dat heeft hij natuurlijk gedaan op Golgotha. En dat is bevestigd op de Paasmorgen. En dat wordt eigenlijk gevierd met Hemelvaartsdag. En je zou het kunnen vergelijken met een sporter. De sporter die heeft de overwinning behaald. En dan krijgt hij daarna de medaille. Dat is de officiële prijsuitreiking. Maar daarna dan gebeurt het vaak dat zo'n sporter een zegentocht maakt. Hè? Als hij weer in zijn woonplaats komt. Ik heb helemaal niks met voetbal, maar pas was dat geloof ik met FC Barcelona of zo. Die in zo'n bus door de Spanje reed. En daar zou je het een beetje mee kunnen vergelijken. Een zegentocht. Dat is hemelvaart. Hè? Of als je het, dat is, dan kom ik meer in een Bijbelsbeeld terecht. De Heer Jezus is een koning die strijd geleverd heeft. Hij heeft zijn hele leven heeft hij gestreden tegen de vijanden. En hij heeft op Golgotha de beslissende slag toegebracht. En de overwinning behaald. En op de paasmorgen dan blijkt dat ook. Hè? Op dat slagveld, als je daar op Golgotha staat, dan denk je nog van nou, zou het wel waar zijn? Want de Heer Jezus, hij sterft. En is dit nu de overwinning? Maar als de kruiddamp van het slagveld optrekt op de paasmorgen, dan blijkt, hij heeft overwonnen. En de vijanden die liggen onder zijn voeten. De dood, de hel, de zonde. Verslagen door Christus. Definitief verslagen. Nee, niet dat die vijanden niet meer actief zijn in deze wereld. Er zijn overal in deze wereld nog haarden van verzet en van tegenstand. Dat weten we wel. Maar toch is de definitieve overwinning al behaald. En de Heer Jezus die maakt dan als koning met hemelvaart zijn zegentocht. He, zoals een koning als hij de strijd gestreden heeft weer teruggaat naar zijn paleis. En daar op de troon gaat zitten om vanaf zijn troon te regeren. En zo is de Heer Jezus ook. Hij maakt een zegentocht vanuit de diepste diepte naar de hoogste hoogte. Door heel dit universum heen. En hij zit daar aan de rechterhand van God. Nou, dat is hemelvaart. Hè? De Heer Jezus maakt een zegentocht. En zijn vijanden die worden achter zijn triomfwagen aangevoerd. En ze moeten het erkennen, wij zijn verslagen. En hij wordt ook toegejuicht. Hè? Hemelvaartsdag, dat is nou echt een feest van het gejuich. Kent u ook dat gejuich in uw hart voor de Heer Jezus? Omdat u hem mag beschouwen, omdat u hem mag zien als de ten hemel gevaren koning. En dat je hart daar eigenlijk in meegenomen wordt. Zoals hij naar de hemel is gegaan. Na zijn strijd, zijn overwinning. Nou gemeente, daar gaat het in dit gedeelte inderdaad ook over. In dit gedeelte uit Petrus. En voordat ik nou inga op die teksten, toch eerst nog eventjes naar voren halen. Aan wie Petrus schrijft. Nog even de context van die brief. Weet u het nog? Aan wat voor mensen schrijft Petrus? Hoe noemt hij ze? In vers 1 van zijn brief. Hij noemt hen de vreemdelingen. in de verstrooiing. Nou, wat een vreemdeling is, dat weten we allemaal wel, hè? Er komen nog steeds best wel wat vreemdelingen ons land binnen. Mensen die niet thuis zijn in het land waar ze wonen, die je kunt herkennen vaak omdat ze een andere cultuur hebben, dat ze wat afwijken van de cultuur van het land waar ze zijn. En ze spreken vaak ook een andere taal. En zo zijn er nog wel meer dingen te noemen waaraan je kan merken iemand is een vreemdeling. Nou, die mensen aan wie Petrus schrijft, dat zijn ook vreemdelingen. Niet omdat ze niet in het land wonen waar ze geboren zijn, want ze wonen gewoon in Klein-Azië en daar waren ze ook geboren. Maar ze zijn vreemdelingen geworden, omdat God in hun leven kwam. Omdat ze opnieuw geboren zijn. Als dat gebeurt in je leven, dan word je ook een vreemdeling. Niet dat je vreemd gaat doen of zo, dat niet. Maar je bent hier op aarde toch niet meer thuis. En je bent op reis naar een beter vaderland. Is dat zo bij jou? Ben je een vreemdeling geworden? Of zeg je nou, ja, ik zit toch nog wel heel erg aan deze aarde vast. Hij schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing. En die mensen, ja, die hadden het niet zo makkelijk. Want ja, als je een vreemdeling bent, dan wordt er soms ook vreemd naar je gekeken. Ze hadden hele andere manieren van denken. Ze hadden hele andere gewoonten en gebruiken gekregen dan de mensen om hen heen. Een christen denkt anders dan de heidenen. Een christen leeft ook anders dan zijn buren die nergens aan doen. Je bent een vreemdeling. En dat neemt niet iedereen je in dank af, hè? Zo'n kleine minderheid in dat grote Romeinse Rijk waarvoor God geen plaats was. Ja, wel voor allerlei goden, maar niet voor de levende God. En als die mensen zo in hun dagelijks leven hun gang gingen, dan gebeurde het wel dat ze op een muur van onbegrip stoten. Dat mensen het echt maar raar vonden wat ze zeiden. Vind je dat nou echt? Denk jij echt dat je alleen zalig kunt worden door het geloof in de Heer Jezus? Ik ben nou een heel goed mens. Denk jij dan dat ik verloren ben en ga? Nou, dat is echt raar. En je ging toch altijd mee naar die gave feesten? En waarom doe je dat nou niet meer? Je bent echt saai geworden, jij. Wil jij zeggen dat seksualiteit buiten het huwelijk tussen een man en een vrouw, dat verkeerd is? Maar als mensen nou van elkaar houden, maakt dan toch niet uit? Ben jij liefdeloos, zeg? Als christenen stonden ze eigenlijk aan de rand van de samenleving en ze hadden het echt niet zo gemakkelijk. Ze kregen tegenstand en ze waren ook bang. Bang voor de mensen om hen heen. En nu spoort Petrus de christenen aan wie hij schrijft aan. Hij spoort hen aan om zich niet in te laten pakken door de wereld. Hij spoort hen aan om vooral heel dicht bij de Heere God te leven. Want alleen zo hou je het vol, zegt Petrus. En dan kan het best zijn, schrijft hij, dat jullie te maken krijgen met lijden. Maar, dan moeten we even naar vers 14 kijken. Daar schrijft hij, als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. Wonderlijk. Zalig. Omdat je van de Heer Jezus bent. En daarom moet lijden. Die mensen die vroegen zich misschien, aan wie Petrus schrijft, die vroegen zich misschien dingen af als, hoe kan ik nou standvastig blijven? En hoe moet ik omgaan met tegenstand en met lijden? Hoe kan ik leven zoals God dat van mij vraagt? Hoe kan ik dicht bij de Heere leven? En dan richt Petrus de blik van zijn lezers in de versen 18 tot en met 22 op de Heer Jezus. En op wat hij gedaan heeft. Gemeente, wat is dat belangrijk? Dat we voortdurend zien op de Heer Jezus. En op wie hij is. We kijken natuurlijk vaak ook naar wie wij zijn en hoe wij het doen. En dat is ook wel goed. Maar daar vind je natuurlijk de zekerheid niet. Je vindt het alleen in hem. Misschien heeft u wel eens gehoord van dat boek Misschien heeft u het wel thuis staan. Het zien op Jezus. Het is geschreven door Isaac Ambrosius. Een boek van meer dan 900 bladzijden. En het gaat maar over één ding. Over wie de Heer Jezus is. En over wat Hij gedaan heeft. En ook, en dat is ook zo mooi, hoe wij nu ons hart op Hem en op zijn werk kunnen richten door het geloof. En hoe je over Hem kunt mediteren en hoe je van Hem gebruik kunt maken in alles wat Hij gedaan heeft en in alles wat Hij is. Ja, gemeente, dat is wat God steeds weer wil in het leven van iemand die Hem mag kennen. Wat Hij ook steeds weer doet. Door de Bijbel heen en door de prediking heen en door de Heilige Geest. Het hart richten op Christus. En dat doet Petrus hier ook. Hè? Hij richt het hart op wat Christus gedaan heeft. In zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstanding. Dat is vers 18. En in zijn hemelvaart. Dat is vers 22. Lijden, sterven, opstanding en hemelvaart. Kijk, dat is eigenlijk kort samengevat. Is dat nou het werk wat Christus gedaan heeft? We noemen dat wel de heilsfeiten. Hè? Dat weet u toch? Waarom noemen we ze zo? Omdat Christus door die feiten het heil verdiend heeft. De zaligheid verdiend heeft. Voor schuldige zondaren. Wat een wonder, hè? Dat Hij dit deed, gemeente. Dat Hij dit wilde doen. Want omdat Hij dit deed. Daarom kan vanmorgen een mens die alles mist, een mens die niks weet, een mens die verloren is en zich verloren voelt, gered worden, zaligheid krijgen, met God verzoend worden, vergeving van zonde krijgen, het eeuwige leven krijgen. Die heilsfeiten, die vormen de basis van het christelijk geloof. En ook als het erom gaat hoe je als christen leeft in een vijandige wereld. Hoe je als christen in de strijd staat met de duivel, met de wereld, met je eigen vlees. Ja, dan kan en wil Petrus niet anders dan op de Heer Jezus wijzen. Op het werk wat Hij deed. En dat is nodig. En niet alleen om door het geloof met God verzoend te worden. Maar ook om uit de verzoening te leven. En dat heb je toch elke keer weer nodig. En dat heeft je hart toch elke keer weer nodig. Om op Hem gewezen te worden. Op zijn volbrachte werk. Om vanuit Hem te putten. En vanuit Hem te leven. Want ik heb in mezelf geen krachtbron. Ik heb in mezelf niets. Waardoor ik het vol kan houden. Waardoor ik werkelijk houvast heb. Alleen in Hem ligt het vast. En dan wijst Petrus op het lijden van de Heer Jezus. En gemeente, wat is dat een prachtig vers, hè? Dat 18e vers. En ik moet me eigenlijk een beetje tegenhouden dat ik niet de hele preek daarover ga preken nu. Want ja, moet u dat eens met mij meelezen. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen. Opdat Hij ons tot God zou brengen. Wat een wonder, hè? Wat een wonder. De Heer Jezus wilde lijden. Als een rechtvaardige. Voor wie? Voor onrechtvaardigen. Om ons tot God te brengen. God van wie we zo ver afgevallen zijn. Zo ver. Zo ver als wij bij God vandaan zijn in onze natuurstaat, gemeente, dat is niet te zeggen. Wij moeten tot God gebracht worden, maar Hij is gekomen om dat ook te doen. Hoe zou ik ooit bij God terug kunnen komen? Hoe kan ik God leren kennen? Hoe kom ik over die onmetelijke kloof van zonde en schuld heen? Nooit. Maar Christus kwam van Gods kant over die kloof heen. Hij heeft als de rechtvaardige voor de onrechtvaardige geleden. Is dat werkelijk waar? Wie wilde nou voor een onrechtvaardige lijden? Hij wilde dat doen. Wonder van genade om ons tot God te brengen. Zulke mensen, zoals u en ik. Niks goeds over te zeggen, echt niet. En daarvoor ging Hij de dood in. Wat een wonder. voor een zondaar die vol schuld voor God staat. De Heer Jezus leed voor de onrechtvaardigen. En dan hoef je niks anders meer te zijn, gemeente, dan dat. En je moet niet meer willen zijn dan dat. Een onrechtvaardige. Gesteld voor de rechterstoel van God. Welk oordeel moet God over jouw leven vellen? De dood schuldig. Dat lezen we in het woord, gemeente. De Heere spreekt in zijn woord een oordeel over ons leven uit. En dan ben ik niets anders dan een onrechtvaardige. En dan blijft er niets anders over van mijn leven dan schuld voor God en eeuwige toren die ik rechtvaardig verdiend heb. En waar ik niks heb om te betalen. En zo voor de Heere sta en mij buig onder zijn oordeel. Daar treedt de Heer Jezus tussen. En dan neemt de Heer Jezus de schuld over. En daar draagt hij mijn schuld weg. En dan gaat de schuld ertussenuit. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige om mij tot God te brengen. Gelooft u het, gemeente? Geloof jij het? Helemaal. Dat je een onrechtvaardige bent. En dat je om moet komen, maar ook het wonder dat de Heer Jezus als een rechtvaardige voor onrechtvaardigen leed. En dan wordt het een steeds groter wonder, gemeente. Waar je in de eeuwigheid niet mee klaarkomt. En dan moest je zelf in het oordeel vallen. Maar je viel in de armen van de Heer Jezus. In de liefde armen van de middelaar. Om door hem met God verzoend te brengen. Dan brengt hij je bij God. Dan wast hij je in zijn bloed. En dan legt hij je aan het liefdeshart van God. Om ons tot God te brengen. Gemeente, van een wonder. Dat heeft hij verdiend. Nee, het bleef niet bij lijden en sterven. Maar het heeft een heerlijke uitkomst. En gemeente, dat ligt nou ook in die hemelvaart. Hè? Dat hij in die hemelvaart terugging naar God. En dat hij in die hemelvaart nou ook zijn schuldige kerk meenam. En dat hij ze nou bracht in het hart van de Vader. Gemeente, dat is hemelvaart. Wat een wonder. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is levend gemaakt. Zo schrijft Petrus het aan het einde van vers 18. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Vlees, dat wil hier zeggen de menselijke natuur van de Heer Jezus. Geest, dat wil hier zeggen de goddelijke natuur van de Heer Jezus. Misschien ook wel de Heilige Geest. In ieder geval maakt Petrus duidelijk, op het lijden en sterven volgde de heerlijkheid. Zijn overwinning, zijn hemelvaart. Nou zou Petrus gewoon door kunnen schrijven. Hè? Want ik zou denken, ja, als je nou gewoon die versen 19, 20, 21 weg had gelaten, Petrus, dan was dat ook voor ons niet zo moeilijk geweest. Als je gewoon doorleest vanaf vers 18, want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, omdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Hij, en dan ga ik gewoon door in vers 22, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Maar Petrus die gaat nog even uitweiden, drie versen lang. Daar was ik eigenlijk wel blij mee, want zelfs onder de inspiratie van de Heilige Geest kun je nog wel eens van het hoofdonderwerp afwijken. Petrus die gaat het in die verse hebben over heel wat onderwerpen. Hij heeft het over de prediking van de Heer Jezus tot de geesten in de gevangenis, vers 19. Hij heeft het over de dagen van Noach, vers 20. Hij heeft het over de doop, vers 21. Nou, dat 21ste vers, gemeente, dat laat ik vanmorgen even liggen. Anders dan wordt het een beetje te lange dienst. Maar we gaan het wel even hebben over vers 19 en vers 20a. En daar lezen we, door wie hij ook toen hij heen ging. En door wie, dat betekent dan door de geest. Hè? Dus door de goddelijke natuur van de Heer Jezus of door de Heilige Geest. Door wie hij ook toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte. In de dagen van Noach. Gemeente, waar gaat dit over? Laat ik maar beginnen aan bij vers 19. Ik heb dus uitgelegd, het gaat er hier om dat de Heer Jezus gepreekt heeft in zijn goddelijke natuur of in de Heilige Geest. En tot wie heeft hij gepreekt? Tot geesten in de gevangenis. Zo staat het er. Wie zijn die geesten? En wat is die gevangenis? Nou, gemeente, bij die gevangenis moeten we denken aan de hel. De eeuwige rampzaligheid, een gevangenis. Als je daarin gaat, kom je er nooit meer uit. En wat erg. Als je daarheen moet. Rechtvaardig. Verdiend. Door eigen schuld. Omdat je ongehoorzaam was. Ja, want dat is de reden waarom die geesten daarheen moeten. Zo lezen we dat in vers 20. Ze zijn in de gevangenis gekomen omdat zij in de dagen van Noach ongehoorzaam waren. Er is altijd een direct verband tussen God ongehoorzaam zijn en eindigen op de plaats van verlorenheid. Nou, gemeente, nou wil ik het op twee manieren uitleggen. Er zijn nog meer uitleggingen mogelijk, maar ik hou het bij twee vanmorgen. En dan eerst een uitleg die ervan uitgaat dat het hier gaat om geesten van gevallen engelen. En dan daarna een uitleg die ervan uitgaat dat het gaat om geesten van mensen. Eerst dus gevallen engelen of duivelen. En het zou dan gaan om engelen die in de tijd van Noach ongehoorzaam werden aan God. Dus niet alleen voordat God de wereld schiep en toen is de duivel gevallen uit de hemel, dat weten we vanuit de Bijbel. Maar ook blijkbaar in de tijd van Noach zijn er engelen gevallen, als je dan het zo uitlegt. En die engelen die zouden dan in de tijd van Noach ook de mensen verleid hebben. En door hun invloed zou de wereld ten tijde van Noach enorm hopeloos slecht geworden zijn. Hè? Zodat God zelfs moet zeggen, hè, er is... Ja, ik heb er spijt van dat ik de mensen gemaakt heb. Nou, hoe komen mensen aan deze uitleg? Dat ga ik niet helemaal uitwerken nu. Maar dat heeft te maken met een apocrief boek, met het boek van Henoch. Waarin daar ook over geschreven wordt, over die duivelen die de mensen verleiden in de tijd van Noach. Nou, wat heeft God gedaan? Wat was Gods reactie dan daarop? Hij heeft die duivelen in de gevangenis geworpen, omdat ze ongehoorzaam waren. En waarom heeft de Heer Jezus dan tot die duivelen gepredikt? En wanneer heeft hij dat dan gedaan? Nou, dat moet hij dan gedaan hebben, gemeente, na zijn opstanding. Toen hij heen ging, zo lezen we dat in vers 19. Hè, door wie hij ook toen hij heen ging. En daarbij zou je ook kunnen denken aan de hemelvaart. Toen hij heen ging van deze aarde en opvoer ten hemel. Toen hij zijn zegentocht, waar ik de preek mee begon, door het hele universum maakte. Dat de Heer Jezus verkondigd heeft, gepredikt heeft aan heel de hel en al de duivelen daarin. Dat hij de overwinnaar is. En dat hij de macht heeft. En dat hij regeert. Hij heeft zijn overwinning geproclameerd en uitgeroepen. Nou, gemeente, dat is natuurlijk wel een hele mooie gedachte, hè, dit. En het past ook wel bij het verband. Als je dat leest, hè, in vers 22, dat de Heer Jezus aan de rechterhand van God is, dat hij opgevaren is naar de hemel en dat alle engelen en machten en krachten hem onderworpen zijn. Zowel de goede als de kwade machten, hè, die moeten naar hem luisteren. De goede engelen die gezonden worden om mensen die bij de Heer Jezus horen te dienen. Maar ook die duivelen, die moeten ook naar hem luisteren. He, dus die kunnen je ook geen kwaad doen als je bij de Heer Jezus hoort. Dat is ook een troost, hè. Nou, dan heeft de Heer Jezus dat dus in zijn hemelvaart gepredikt. Dat is de ene uitleg, gemeente. Nou, naar die andere uitleg. Er is ook een uitleg die zegt het gaat om geesten van mensen. Mensen die in de tijd van Noach ongehoorzaam waren aan God. En dat waren nogal wat mensen in die tijd. Hè? Er waren maar 8 mensen nog over op deze wereld die de Heere vreesden. Misschien wel tussen 8 miljoen, nog maar 8 die de Heere vrezen. Het is wat. Wat een goddeloze tijd was dat. Wij denken wel eens dat het nu erg is. Misschien dat het in de tijd van Noach nog wel veel erger was. Misschien dat het ook in onze wereld nog wel veel erger gaat worden. En daarom, gemeente, is het ook zo belangrijk dat we die Heer Jezus in het oog krijgen. Dat we niet meegesleurd worden door de wereld. Niet meegesleurd worden de goddeloosheid in. Op 8 mensen na, niemand meer die God vreesde. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis ook wel, hè? God zei tegen Noach, bouw een ark om je familie te redden. Zo luidt een kinderliedje. Noach heeft die ark gebouwd, hij heeft getimmerd. Ja, en hij heeft, ik weet niet hoe hij dat precies gedaan heeft. Maar hij was niet alleen een timmerman, Noach. Hij was ook een dominee. Wist je dat? Dat Noach ook een dominee was? Hij heeft namelijk ook gepreekt. Hij heeft de mensen gewaarschuwd. Mensen, God heeft tegen mij gezegd, het water gaat komen. Maar er is ook een middel om daaraan te ontkomen. U mag mee in de ark als u dat wil. Mag u gewoon mee, echt waar. Nou, gemeente, dat is toch een mooi aanbod, hè? En wat denk je, jongens en meisjes? Zeiden de mensen, ja, Noach, je hebt gelijk. We gaan met je mee. Nee, ze lachten Noach uit en ze bespotten hem. En net zoals die mensen in de tijd van Petrus dat deden, net zoals mensen dat vandaag de dag nog doen, en die gewoon het christelijk geloof uitlachen en die ermee spotten en die spotten ook met ernstige waarschuwingen in de prediking. Mensen die weigeren zich te bekeren, mensen die denken dat het allemaal mee zal vallen met het oordeel van God. Nou, God is toch liefde, dan zal hij toch ook wel, dan zal hij toch ook maar wel, een beetje die zonde door de vingers zien en zo. Nou, ik hoop van harte dat er niemand vanmorgen is die er zo over denkt. Want het valt niet mee, gemeente. Het is niet voor niets dat God zijn enige geboren zoon liet sterven aan het kruis. Als dat niet nodig was geweest. Als de zonde zo erg niet was geweest. Dan had dat ook niet gebeurd. En dan moeten we allemaal persoonlijk met God verzoend worden. Door dat bloed van de Heer Jezus. Anders heb je geen vrede met God. Buiten de Heer Jezus en zijn offer. Is dat er niet? En dan kun je die woorden van Petrus zo uitleggen dat de Heer Jezus door zijn Heilige Geest eigenlijk tot al die mensen kwam die daar naar Noach stonden te luisteren en hem stonden uit te lachen. Al die mensen die ongehoorzaam bleven, die niet wilden luisteren naar de prediking. En ondanks alle geduld van God waren ze toch ongehoorzaam. En daarom zitten ze op dit moment nog in de gevangenis. Waar ze niet meer uitkomen. Dus let op, gemeente, dan heeft de Heer Jezus niet. En dan zo staat het er ook niet. Hè? Als je het goed leest, dan staat er dat hij gepredikt heeft tot de geesten die nu in de gevangenis zitten. Dus de Heer Jezus die heeft niet gepreekt in de gevangenis tot de geesten. Nee, hij heeft gepreekt tot mensen die, tot de geesten in de gevangenis, die toen ongehoorzaam waren en daarom nu in de gevangenis zitten. Zo moet je het dan uitleggen. Ja. Als we sterven, dan is ons lot beslist. En als we ongehoorzaam blijven, dan is het te laat. Eeuwig te laat. Maar de Heer Jezus spreekt vandaag nog. En de Heer Jezus die waarschuwt zelf in zijn woord. En hij waarschuwt u nog en jou nog. En hij roept ons tot geloof en tot bekering. En ook met mensen vandaag heeft de Heer nog zoveel geduld. En hij wacht nog. Met het voltrekken van zijn oordeel. Dat stelt de Heere God nog uit. En hij biedt ons in zijn woord. U, jou, mij. Steeds zijn genade aan. Gemeente, we kunnen vandaag nog behouden worden. Zoals dat gezin van Noach behouden werd in de ark. Ja, 8 mensen maar. Wat erg. Als iedereen Gods genade verwerpt. Doet dat u wel eens pijn? Dat mensen de Heere verwerpen. Noach hield vol. Hij bleef preken. Al lachten ze hem uit. Al beweerde iedereen om hem heen dat hij hartstikke gek was. Maar Noach leefde dicht bij de Heere. En hij luisterde naar de Heere. En hij gehoorzaamde de Heere. En dan schrijft Matthew Henry bij deze tekst: het is beter om met 8 mensen naar binnen te gaan in de ark, dan om met 8 miljoen te verdrinken in de vloed en verdoemd te worden in de hel. Noach werd behouden, dwars door het oordeel heen. En zo worden wij ook behouden, schrijft Petrus, door de doop heen. Niet behouden door de doop op zichzelf, maar uiteindelijk door de opstanding van de Heer Jezus, die in de doop ook betekent en toegepast wordt. En dan schrijft Petrus in vers 22 verder over de Heer Jezus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. En gemeente, wat is dan de hemelvaart van de Heer Jezus? Ook een troost en bemoediging voor christenen in hun lijden. In de hemelvaart heeft de Heer Jezus alle macht gekregen in de hemel en op de aarde. Alle macht, ik zei het al, over goede en kwade engelen. En wat kan u dan kwaad doen? Zo heeft Petrus het al gezegd, hè? In vers 13, wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Als je bij de Heer Jezus hoort. Nou jongens en meisjes, daar ga ik iets vertellen over toen ik vroeger klein was. Toen was ik heel bang om te sterven toen ik 6 jaar was. Er kwam mijn moeder bij mijn bed. En daar ben ik er nog altijd dankbaar voor. Dan ging ze met me zingen. Veilig in Jezus' armen. En dan werd ik helemaal rustig. Want ik wist, als ik bij hem ben, dan ben ik veilig. Kijk, als de Heer Jezus alle macht heeft, wat kan er dan misgaan in het leven van hen die van Christus zijn? En dan kan er lijden zijn. Ten diepste kan toch niemand je kwaad doen. Je kunt zelfs moeten sterven, omdat je bij de Heer Jezus hoort. Mensen in landen ver weg, die hebben daarmee te maken. En de duivel die zal er ook bij ons alles aan doen, o gemeente, alles aan doen. Om je van de Heer Jezus af te trekken, om je kwaad te doen. Maar het zal hem niet lukken als je werkelijk door God tot God bekeerd bent. Want de Heer Jezus die zal zijn goede engelen uitsturen om je te beschermen en te bewaren. Ook die mensen die die lezers van Petrus zo verkeerd behandelen. Ze zijn aan de Heer Jezus onderworpen. Alle machten en krachten in dit heelal die aan het werk zijn om het werk van God te ondermijnen, ook in de samenleving en waar dan ook. En in de kerk misschien al het hardst. Om de kerk af te brengen van het zuivere woord van God. En je kunt je grote zorgen maken. Hè? Maakt u zich ook wel eens zorgen? Nou, je kunt een hele lijst van zorgen zou ik op kunnen noemen. Hè? Ik weet niet wat uw zorgen zijn. Je kunt denken, hoe moet het allemaal in deze wereld? En hoe moet het met de kerk? En hoe moet het met mijn kinderen die niet meer naar de kerk gaan? En hoe moet het met mij? En hoe moet het met mijn gezin? En hoe moet het met die verwijdering die ontstaan is? En daar, nou, gemeente, wat kunnen we ons zorgen maken? Maar omdat Christus aan de rechterhand van God is. Daarom hoeven we nooit te wanhopen. Er kan tegenstand zijn. De machten uit de hel kunnen zich sterk maken en tekeer gaan. Maar Christus regeert. Dat is de prediking van hemelvaart. Hij heerst in het midden van zijn vijanden. En omdat hij aan de rechterhand van de Vader is, gaat het goed met de kerk? Gaat het goed met Gods koninkrijk? Gaat het goed met allen die bij hem horen? Al gaat het soms door de diepste diepten heen. Maar er is niets of niemand de komst van het koninkrijk van God kan tegenhouden of belemmeren. Zijn rijk zal spoedig aanbreken, gemeente. Spoedig. En dan komt het er wel op neer dat wij hier hem hebben leren kennen. Dat wij van vijanden van de Heer Jezus geworden zijn. Tot smekeling aan zijn troon geworden zijn. Tot kinderen Gods. Straks zal elke knie zich buigen. Gemeente, als u nog nooit voor hem gebogen hebt, doe het vandaag. Nu kan het nog. Nu kan het nog vrijwillig. Straks zult u het toch moeten doen. Bid hem. Val hem te voet. En wat een belofte. Wat een belofte voor de strijdende en de leidende kerk. Zoals de Heer Jezus nu de strijd te boven is, zo zullen ook zij die moeten lijden om de gerechtigheid wil. De strijd te boven komen, dat ligt vast in de Heer Jezus. Dat wil niet zeggen dat wij het altijd vast hebben, hoor. Het geloof wordt bestreden en heftig ook. We kunnen alleen vastheid krijgen doordat we vastheid krijgen in de hemel. Doordat we dat anker van de hoop uitwerpen in het binnenste heiligdom. En wat hebben we dan die oproep nodig? Heft uw harten omhoog waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Verlies je niet in deze aarde. Verlies je niet in de dingen die je ziet. Dat gaat allemaal ten gronde. Alleen het werk van God blijft over. Alleen de Heer Jezus. Ja, zegt u, dat kunt u wel zeggen, hef je hart omhoog. Maar hoe moet ik dat dan doen? Want ik krijg mijn hart maar niet omhoog. En wat zit ik aan de aarde vast? En ik ben zo uit de aarde aards, gemeente, dan sluit ik af met een belofte, deze preek. De Heer Jezus die heeft gezegd, ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen alle tot mij trekken. De Heer Jezus is de grote magneet die hen trekt. En die ook u trekken wil. En dan moet u het maar bidden. Trek mij, Heere, dan zal ik u nalopen. Amen. Gemeente, laten we samen zingen Psalm 110, het vierde vers. Psalm 110, vers 4. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, drie enige God in de hemel, dan mogen we u hartelijk danken dat het goed gaat. Omdat het hemelvaart geworden is. Omdat u aan de rechterhand van uw Vader zit, Heere Jezus. En het kan voor onze beleving wel eens heel anders zijn. En dat we diep in de put zitten. En geef dat we onze ogen mogen slaan op hem die in de hemel zit. En dat we mogen bidden. Heere Jezus, u bent groot. U bent machtig. U bent heerlijk. En dan bidden we, mogen we daar steeds meer van gaan zien. Steeds meer uit bediend worden. En dan worden we losgemaakt van al die dingen waar wij zoveel waarde aan hechten. Geld en goed en reizen en alles, Heere God, waar we ons leven mee vullen en wat we heel belangrijk vinden. Waar we soms ook in op kunnen gaan. Maar, Heere, dat we toch in u mogen opgaan. In u, mijn God van vreugd. Opspringen. In de geest verheugd. Heere, wat die blijdschap is die u schenkt. Die blijdschap die er in de hemel was toen u, Heer Jezus, daar binnenkwam als overwinnaar. Uw zegentocht. Als er maar één druppeltje van in ons hart valt, dan zijn we werkelijk de koning te rijk. Dan bent u alle lof, alle aanbidding en alle dankzegging waard. O Heere, we bidden, wilt u zelf geven dat de woorden van de prediking aangekomen zijn. En dat ze ons niet loslaten. En dat het wat uitwerkt in ons hart, in ons leven. En heren, dan staat de deur van de ark nog steeds open. En dan mag iedereen binnenkomen. Niemand is slecht. Ja, we gaan alleen niet naar binnen als we nog te goed zijn. Maar heren, ook daar weet u ons wel vanaf te helpen. En dan maakt u ons klein, zodat we naar binnen kunnen. Die olifant die kon ook naar binnen. Heren, wij bidden u. Breng ons in de Heer Jezus. Verenig ons met hem. En doe ons leven in die en uit die vereniging met hem. Bedien ons wat hij deed. Ook in zijn hemelvaart. Heere God, we danken u zo, we bidden u zo, we vragen u zo om uw zegen. En Heere, gaat u met ons mee. Geef ons vandaag nog een goede en een fijne dag. En Heere, dan weet u wat wij nodig hebben. Ieder van ons persoonlijk. Doe uw zegen op ons dalen vanuit uw hoge hemel neer. En we vragen u dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, we mogen tenslotte nog zingen Psalm 68 vers 9. Psalm 68 vers 9, maar het ook gaat over een gevangenis. Hè. De kerker werd uw buit, o Heere. En ook vers 17, hoe groot, hoe vreselijk zijt gij al om uit uw verheven heiligdom. 68, 9 en 17. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot hem die in de hemel zit. Ontvang zijn zegen. Draagt hij met u mee. En ik mag hem in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.